Zou u zo vriendelijk willen zijn te gaan staan, alstublieft? Geachte aanwezigen, beste familie, en u die met ons deze rouwdienst meebeleeft via de livestream, namens de familie De Vries mag ik u welkom heten in deze dienst van woord en gebed in verband met het overlijden van Klaas De Vries. Geboren 27 oktober 1937 te Krimpen aan de IJssel en overleden op 14 april 2025 te Zuidhorne. Boven de rouwkaart staat vermeld: geloof zij de Heere, dag aan dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Psalm 68, vers 10. Verder staat te lezen: verdrietig en in vertrouwen laten wij u weten dat door de Heere is thuisgehaald mijn geliefde en zorgzame man, onze krachtige en trouwe vader en opa. Deze rouwdienst zal worden geleid door de heer J. Bart. Wij gaan samen zingen Psalm 146, vers 3 en 8, waarna de liturgie zonder verder afkondigingen wordt vervolgd.
Ja, lieve mama, broers, zussen, neven en nichten. We wisten dat dit ergens aan zat te komen, maar nu het moment daar is, ervaren we ook met elkaar dat het moeilijk is. En daarom willen we jullie al hartelijk bedanken, alle die hier aanwezig zijn. Jullie aanwezigheid doet ons goed, dat jullie dit ook met ons meebeleven. En in het bijzonder willen we ook onze ooms en tantes gedenken. Ze hebben opnieuw een broer en zwager verloren. En daar willen we in dit geval ook zeker bij stilstaan. Afgelopen maandag, 14 april, is pa in het bijzijn van mama, Helma en Klaasiert overleden. We zijn verdrietig, omdat we hem nu moeten loslaten. Op deze dag denken wij met veel liefde en waardering terug aan onze vader. En willen we u graag meenemen in dit in memoriam. We staan graag stil bij mooie herinneringen aan hem. Hoewel onze vader zich hier beschroomd bij zou hebben gevoeld. Hij stond niet graag centraal en was zichzelf van zijn fouten en gebreken bewust. Onze vader, Klaas de Vries, papa, is op 27 oktober 1937 geboren op de boerderij aan de Breekade in Krimpen aan de IJssel. Als achtste in een gezin van 10 kinderen groeide hij op in een warm gezin. Een gezin dat getekend werd door het verdriet om het verlies van hun oudste kind, Jantje, die op 2,5-jarige leeftijd is verdronken. Papa groeide op met ouders die hem de ernst van het leven en het eerbied voor God bijbrachten. Pa ging naar de lagere school in Krimpen aan de IJssel, maar begon al op jonge leeftijd te werken op de boerderij van zijn ouders, waardoor zijn passie voor het boeren al vroeg ontstond. Hij volgde de landbouwschool in Gouda. Pa heeft in militaire dienst gezeten, kwamen we laatst achter. Maar omdat hij nodig was op de boerderij, heeft pa wel geteld 1 dag in militaire dienst gezeten. Wonend aan de IJssel leerde hij met een touw om zijn middel in de IJssel het zwemmen en liet hij zich met de stroming vanuit het gemaal meevoeren. Wanneer we spraken over papa's lagere schoolperiode, kwam vaak te sprake dat hij van de meesten niet mee mocht zingen. Maar ondanks zijn mindere talent voor zingen, vond hij het later mooi en fijn om veel te zingen.
Op 7 december 1961 trouwden papa en mama. Papa trouwde met een sterke boerendochter, woonachtig in Hoenkoop. De liefde tussen hen begon toen mama op de boerderij van papa kwam kijken. Ze mochten 63 jaar getrouwd zijn. Een huwelijk, zoals ze zelf altijd zeiden, gezegend werd met 13 kinderen. Na de geboorte van Marinus werd al snel onze lieve zus Nelly geboren. Al op jonge leeftijd werd duidelijk dat Nelly speciale zorg nodig had. Zeker ook tijdens haar ziekteproces toonde papa zijn grote liefde en zorgzaamheid voor haar. Het verdriet om haar overlijden, nu 12 jaar geleden, was dan ook groot voor hem. Straks zullen we papa gaan begraven naast onze lieve Nelly. We denken nu ook even in stilte aan onze Nelly. Na Marinus en Nelly werden in Krimpen aan de IJssel nog 5 kinderen geboren. Agaat, Arie, Kalla, Helma en Arjan. Pa had inmiddels de boerderij van zijn vader gehuurd. Vanwege geplande stadsuitbreiding besloten ze in 1973 de grote stap naar Groningen te maken. Dit voelde destijds als emigreren. In Wirdum kochten ze 25 hectare land van boer Sietsema, wat de basis legde voor de vele gezegende jaren op de boerderij in Wirdum. Kort na de verhuizing, mijn moeder was zwanger tijdens de verhuizing, werd Erik geboren, gevolgd door nog 5 kinderen. Cor, Gonda, Benny, Klaasiert en André. Dit bracht niet alleen de drukte en gezelligheid van een gezin met 13 kinderen met zich mee, maar ook een grote verantwoordelijkheid, zorgen en uitdagingen. Kort na de verhuizing naar Groningen werd pa in 1975 onverwacht tot diaken van de kerkenraad van de gereformeerde gemeente in Groningen gekozen. Ook dit bracht nog een extra verantwoordelijkheid mee. De functie vervulde hij trouw vele jaren, tot hij in 2003 na ruim 27 jaar afscheid nam. Zijn werk voor kerk, politiek, bestuursfuncties, zoals bij de CBTB en de Rabobank, heeft ons als kinderen het voorbeeld gegeven om trouw bij te dragen aan kerk en maatschappij. Hij deed dit dienend met weinig woorden. Niet om gezien te worden, maar om bij te dragen aan iets waar hij innerlijk van overtuigd was. De basishouding van vader was respect voor iedereen. Hij sprak zelden negatief over anderen en had zeker geen hoge eigendunk. Zijn levensmotto was: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dit weerspiegelde zich ook in de sobere levensstijl. Een luxe auto kwam er niet in, maar wel een praktische, zo groot mogelijke, onooglijke Peugeot 505 stationcar, waarin zoveel mogelijk kinderen gestopt dan wel gepropt moesten worden. De auto's werden tot het uiterste afgereden en zeker niet te snel vervangen. De rijstijl van pa was met name uitdagend, het meest uitdagend als hij slaap kreeg. En dan was mama als co-piloot aanwezig om papa wakker te houden. Slapen kon pa namelijk overal en altijd. Ook in gezelschap moest ma vaak even helpen om papa wakker te houden. En was ze daarin ook een prachtige steun en toeverlaat voor onze vader. En met een auto vol met kinderen zorgde dat ook best wel eens voor onrust in de auto. Papa's aanpak was dan een flinke, harde trap op de rem, om daarmee de orde en de rust weer te herstellen. Geduld was ook zeker niet papa's sterkste kant. Hij was een man met veel vuur en kon behoorlijk driftig worden. Als kinderen wisten we dan ook echt dat het afgelopen moest zijn. Een andere terugkerende bron van ergernis was voor hem de vele stalruitjes die sneuvelden tijdens onze vele voetbalpartijtjes. Dat verving hij later praktisch door ruitjes van plexiglas en tralies ervoor. En het nut van voetballen, dat heeft hij nooit in kunnen zien. Niet voor zijn kinderen en ook niet voor zijn kleinkinderen.
Als we als kinderen terugdenken aan pa, ook in de afgelopen dagen, dan mogen we in liefde spreken over een trouwe vader die voor ons klaar stond. Zijn rustige aanwezigheid gaf rust, vertrouwen, steun. Hij was eerlijk en betrokken, al kwam hij daarin ook tijd tekort om alle kinderen in hun jonge jaren de persoonlijke aandacht te geven die ze nodig hadden. Daar kwam meer ruimte voor toen pa van de boerderij af was. Als er vroeger een beroep op hem werd gedaan, dan was hij er. Of het nu was om iemand wekelijks op maandagmorgen vroeg naar het station in Groningen te brengen. Of het kopen van een huis, een boerderij, een kwekerij. Of er een lastig oogstjaar was. Of als er eieren geraapt moesten worden, de vele verhuizingen. Hij was er en met zijn grote handen hielp hij en dacht hij graag mee. Hij moedigde je aan om je best te doen. Eenmaal van de boerderij af, kreeg pa ook meer tijd en passie voor de tuinieren. Tot het laatst toe heeft hij de tuin onderhouden en was dit onderwerp van gesprek als hij langskwam. Hij was ook trouw richting familie, kerk, coöperaties en het bezoeken van verjaardagen, jubilea en overlijdens. Kosten en moeite werden daarin niet gespaard. De lange afstand naar het westen was voor hem korter dan andersom. Hij was gehecht aan zijn familie. Het verlies van zijn geliefde broers en zussen raakte hem dan ook diep. Pa straalde een bepaalde dankbaarheid en tevredenheid uit. Hij was stabiel en had een brede blik. Ook vasthoudend. Wat er soms ook wel in kon doorslaan, dat hij een bepaalde mate van eigenwijzigheid had. En daarin ook met een sterke mening en overtuiging sturend kon zijn. Het geloofsleven van pa kenmerkte zich vooral door stil vertrouwen op God. Geen grote woorden of verhalen. Niet van hemzelf, maar alles uit hem. Pa wist zich afhankelijk van de zegen en de hulp van God. Ook in de dagelijkse dingen. Elke avond brachten pa en ma hun kinderen en de zorgen hardop voor Gods troon. En de keren dat we als kinderen hiervan iets opvingen, heeft indruk op ons gemaakt. Pa heeft langere tijd geworsteld met geloofszekerheid. Vrijmoedigheid tot het heilige avondmaal ontstond toen hij op een zondagmorgen in het weiland onder de indruk raakte van Gods ontzagwekkende schepping. Hij werd bij het ouder worden vrijmoediger en milder, kerkmuren minder bepalend. Pa vond het belangrijk dat er over Jezus toegankelijk en gunnend werd gepreekt. De laatste jaren, toen zijn gedachten minder werden, kwam ook zijn vroegere geloofsworsteling meer terug. Het minder goed kunnen luisteren en onthouden van preken maakte hem onzeker. Een bemoedigend gesprek hierover met dominee Vergunst vorig jaar heeft pa en ma veel betekend.
In 2021 mochten pa en ma hun 60-jarig huwelijk vieren. Nu inmiddels 63 jaar. We hebben de liefde tussen onze ouders altijd mogen ervaren. Ze waren er voor elkaar, hielpen elkaar en spraken bijna altijd met één mond. Ze hielden er ook van om elkaar heerlijk te plagen. Toen een van de kinderen vlak na hun 60-jarig huwelijk vroeg aan pa of als hij alles had geweten, of hij dan weer met mama was getrouwd. Zijn antwoord was volmondig ja. Om er plagend aan toe te voegen, zit eraan vast, hè? Kan niet meer anders. Waarop dan mama heerlijk kon reageren en zei, Peter kon die niet krijgen, joh. Pa had humor. Wat gaan we zijn twinkeling en gulle lach en gevatte opmerkingen missen. Veel hebben ze samen doorgemaakt en gedaan. Pa wilde er graag op uit, zeker nadat hij van de boerderij af was. Vele keren gingen ze naar het westen, naar familie en verjaardagen van kinderen en kleinkinderen. Maar ook de vele keren naar broer Erik in Oekraïne. Nu naar Oekraïne en de rondreizen Canada en Israël. Hoe warm zijn ook onze eigen herinneringen toen een deel van ons als broers en zussen naar de bruiloft van nicht Erika in Oekraïne kon 1,5 jaar geleden. De dementie was verdrietig genoeg toen al zeer aanwezig, maar hij wilde mee en wij hebben heel bewust genoten van zijn aanwezigheid. En wat fijn dat mama toen een paar dagen bij jou, Helma, mocht zijn, omdat jij ook niet mee kon toen vanwege jouw ziekte. Naast het grote gezin groeide na de komst van het eerste kleinkind, Cornelis Klaas, vernoemd naar onze vader, het aantal kleinkinderen gestaag. 46 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen heeft hij samen met mama mogen krijgen. Jullie zullen ongetwijfeld allemaal verschillende gedachten en je eigen herinneringen aan opa hebben. Maar duidelijk was dat opa trots op jullie was. Groot was dan ook zijn verdriet toen zijn kleinkind Eline op 9-jarige leeftijd na een val van de hooizolder plotseling overleed. Vandaag mogen we ons troosten en we geloven dat ze allebei in de hemel mogen zijn. Wat hebben wij genoten van zijn aanwezigheid bij ons in onze gezinnen. Even stoeien en klieren met de kleinkinderen. Hij, maar ook wij, genoten er met volle teugen van. Dit heeft hij tot het laatst toe volgehouden. Zelfs toen moeilijk nog een gesprek mogelijk was in het zonnehuis. En bij sommige kleinkinderen had hij daarom de bijnaam Stoei Opa. Lieve neven en nichten, ik denk dat ik in de geest van opa tegen jullie mag zeggen. Hij hield enorm van jullie. Doe je best in alles, maar bovenal dien de Heere en verwacht het van hem alleen. Afsluitend. Lieve, lieve, lieve mama. We gaan papa straks begraven. U steun en toeverlaat. Moeten wij loslaten. We gaan hem enorm missen. Als kinderen zullen we u met liefde ondersteunen op de weg die voor u ligt. De zorg die u en papa ons al die jaren hebben gegeven, hopen we nu met liefde aan u ook terug te mogen geven in deze moeilijke tijd. Geliefde aanwezigen, op maandagavond 14 april verdween de levensadem uit papa. Hij is rustig in Christus ontslapen. En dat is voor ons, voor mama, een enorme troost. De hoop waarmee we vandaag in de psalmen en de liederen zingen, dat vertrouwen, die zekerheid, daar zingen wij het vertrouwen in mee. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid.
Lieve oma, lieve familie ook en allen die opa lief hebben gehad en ook gekend hebben. We zijn hier bij elkaar om elkaar te steunen en ook om Gods steun te ontvangen. In dit diepe verdriet om onze lieve opa. En het is heel erg fijn om hier met elkaar te zijn en dat we ja, hem ook mogen herinneren. En dat wil ik ook namens de kleinkinderen gaan doen. Want er zijn heel veel herinneringen van opa te delen. En omdat het er 46 zijn, zal het niet ieders persoonlijke herinnering zijn, maar een gedeelte van mijn herinnering. Allereerst, onze opa was dol op zijn kleinkinderen. Dat werd ook net al gezegd. Hij was altijd aan het plagen, aan het stoeien. En we waren echt wel bang voor zijn sterke handen die je soms echt wel konden knijpen. En ook toen we nog op de boerderij, toen opa en oma nog op de boerderij woonden, mochten als kleinkinderen ook soms in de zomervakantie bij hen logeren. Waar we dan lek geprikt werden door de vele muggen. En stonken naar de varkens, omdat we dan stiekem toch met opa meegingen de varkensschuur in. Als ik persoonlijk aan opa denk, is er één herinnering die in me opkomt. En die heb ik ook al wel vaker gedeeld aan mensen die dichtbij me staan, vrienden. En zelfs ook mijn collega's in Congo. Omdat ik dat zo'n typerende herinnering vind. En aan opa, maar ook van opa en oma samen juist. Toen wij als gezin het Groninger land verlieten en toen ik ook later in het buitenland ging wonen, bezocht ik opa en oma met enige regelmaat. Er gebeurde het ook wel eens dat ik een nachtje bleef slapen. En deze momenten vond ik altijd heel erg leuk, want met mijn ouders opa en oma bezoeken vond ik maar niets, want dan ging de gesprek alleen maar over dominees en over de tante van de bakker die tegenover de fietsenmaker had gezeten vroeger, die dan weer een ziekte had en toevallig familie was van een nichtje van je vader. Nou ja, daar volgde ik weinig van en u volgt hier ook weinig van, denk ik. Dus toen ik alleen bij opa en oma begon te gaan, werd het voor mij interessanter. Het ging dan nog alsnog best wel veel over de kerk en geloof, hoor. Maar één van die avonden is mij goed bijgebleven. Opa en ik hadden een behoorlijk stevige discussie over de kerk. En dan een specifiek onderwerp over de catechisme spreken op zondagmiddag. Opa zag toen in dat gesprek een logisch verband in de terugloop van de kerkgang en het niet meer preken van de catechismus in de middagdienst. Het welbekende hellende vlak werd dat genoemd. Ik was toen net uit het buitenland vandaan en was ook inmiddels tot de ontdekking gekomen dat in veel landen buiten Nederland er helemaal geen catechismus bestaat. En dus ik ging daar, ja, wel tegenin. Wel een beetje flink tegenin. Ik zal eerlijk zeggen, ik vond het best kortzichtig van opa. En vond dat hij best zijn blik wat mocht verbreden. Kunt u indenken, kleinkind tegen opa. Maar toen maakten we ons op een gegeven moment klaar om voor de nacht. En stond ik dus boven tanden te poetsen. Toen ik beneden de stemmen van opa en oma hoorde. Ik ging wat meer bij de deur staan. Ik luisterde wat beter. En hoorde dat ze met elkaar de Bijbel aan het lezen waren. En met elkaar aan het danken waren. En dat raakte me toen zo. Dat ik besefte ineens dat zij dat dus al die jaren met elkaar doen. Dus inmiddels al 63 jaar met elkaar hebben gedaan. Dag in, dag uit, 4 keer per dag, Gods woord opensloegen en tot God baden. Elk ontbijt, elk middageten, elk avondeten en elke avond voor het naar bed gaan. Dat vond ik zo indrukwekkend. Dat zette mij ook wel echt op mijn plek en leerde mij een grote les. Die afhankelijkheid van God, dat blijft me dan zo bij van opa. En ook van oma natuurlijk. Hoe ze altijd met God bezig waren. Het leven van hem ontvingen. En hun eigen leven en de levens van hun kinderen en kleinkinderen in zijn handen legden. Elke dag weer. Hij zocht altijd de nabijheid van God. En nu mag hij bij God zijn. Heel dicht bij God zijn. Lieve oma. De streepjes die u altijd met opa in de Bijbel zetten. Om duidelijk te maken wie tussen jullie aan de beurt was om het stukje te lezen. Die zullen erin blijven staan. En ik hoop dat deze streepjes, als er ma of pa staat, U zult er blijven herinneren aan de toewijding die opa had. Richting God en richting u. En richting zijn kinderen en kleinkinderen. En dat het u zal bemoedigen om hiermee door te gaan. En anderen voor u te laten lezen en bidden als u het zelf even niet kan. Als kleinkinderen wensen wij u en ook alle familie Gods kracht toe en heel veel sterkte.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 68 en daarmee deze dienst voortzetten, het geliefde vers van broeder Klaas de Vries. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, vers 10. Laten we met elkaar de Heere zoeken in een gemeenschappelijk gebed om Hem te vragen om een zegen over deze dienst. Laat ons samen bidden. Almachtige Heere God van hemel en aarde, uw naam is groot en zeer te prijzen. En vandaag komen we hier samen om uw woord te horen bij de droevige plechtigheid van de begrafenis van een geliefde man, vader, schoonvader, grootvader, overgrootvader, buurman, vriend, familielid, gemeentelid. Heer, u weet in welke relatie we tot broeder Klaas de Vries stonden. En u kunt het diep, u bent degene die het diepe verdriet kunt peilen. En we bidden, Heer, of u in ons midden wilt zijn. Na 63 jaar huwelijk zijn ze losgescheurd van elkaar. En is hier een bedroefde weduwe. Vader van een groot gezin, vele kinderen en kleinkinderen, u peilt het verdriet. We bidden of u bij ons wilt zijn in deze dienst. De dood hoort niet bij het leven. Maar de dood is door de zonde in de wereld gekomen en brengt scheiding aan in het leven. De dood is bitter, de dood maakt verdrietig. Niet voor niets wordt de dood een koning van verschrikking genoemd. Maar de dood heeft niet het laatste woord. Want uw woord, o Heer, heeft het laatste woord. U bent zelf het laatste woord en u hebt ook het laatste woord gesproken aan het kruis op Golgotha. Het is volbracht. En dat woord mogen we vanmorgen in deze rouwdienst overdenken. Heren, we bidden of u bij ons wilt zijn. Wil een open oor en een open oog geven door uw Heilige Geest om te zien op het heil dat u, o Heere Jezus, hebt aangebracht. Doordat u gesproken hebt, het is volbracht. Wilt u troost geven in het verdriet, als de Bijbel opengaat? Wilt u licht geven om het woord op de juiste manier te spreken? Op deze stille zaterdag zullen we stilstaan bij de rust voor het volk van God. Voor allen die uw naam lief hebben en die hun zaligheid buiten zichzelf hebben gezocht en gevonden hebben bij u, o Heer Jezus Christus. Die zaligheid waarvan we gezongen hebben. En als we dat nog niet kennen, Heere, wilt u dat dan geven voor het eerst. En ook steeds opnieuw. Wil ijver geven en vrijmoedigheid om toe te gaan tot die grote hoge priester. En tot de troon van genade. Heere, wees zo in ons midden. Geef dat alles in goede orde mag plaatsvinden. Ook als de toekomst donker lijkt, gaat u met ons mee. Wil het pad verlichten. Al ga ik door een dal van de schaduw des doods, gij zijt met mij. Mogen we dan zo aan uw hand lopen. En als de weg moeilijk is, achter u aankomen. Ook als oude wonden opnieuw schrijnen. We denken daarbij aan het verdriet over Nelly en Eline. Heere, wilt u ook daarin troost bieden. We bidden voor allen die het moeilijk hebben. In ziekte, in verdriet, in rouw, binnen de familie. Binnen de kerkelijke gemeente, maar wellicht ook bij alle anderen die hier aanwezig zijn. U weet wat ieder nodig heeft. We leggen het aan u voor. We dragen het aan u op. En we bidden om hulp en troost. Wees met deze wereld in nood, waar oorlogen, ziekten en rampen elkaar opvolgen. Waar mensenhulp zo vaak tekortschiet. We bidden om uw hulp. Maar we horen daarin ook uw naderende voetstappen. Op deze dag Als we ons voorbereiden op het vieren van Pasen, zien we uit naar de toekomst die wacht. Geef ons allen bereid te zijn als u terugkomt op de wolken. Mogen we met de kerk van de reformatie uitzien naar die zeer grote dag met een zeer groot verlangen om ten volle te genieten. De beloften Gods in Jezus Christus, onze Here. Amen. We zetten de dienst voort door samen te zingen uit Psalm 31, vers 15. 31, vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Geliefde familie De Vries, moeder De Vries, kinderen, kleinkinderen. Als je na 63 jaar getrouwd bent geweest, losgescheurd wordt, dan gaat er veel door je heen. Dat is bitter. Ook als je weet dat vader zwak was en oud werd. Maar gelukkig mag er ook troost zijn in de wetenschap dat uw man, vader, opa, overgrootvader, zijn zaligheid buiten zichzelf had leren kennen. In onze Heere Jezus Christus. Hij sprak daarover niet zoveel. Hij was ook een man van weinig woorden. Toen ik als broekje van 30 jaar in de kerkenraad kwam, zat broeder De Vries er al heel lang in. En dan sprak hij heel af en toe met weinig woorden, als hij iets gehoord had in de preek, hoe wie de Heere voor hem was. Vaak was het meer een blik of een traan en een enkel woord dan een verhaal. Ook later heb ik hem zijn geloofsvertrouwen nog meerdere malen horen uitspreken. Met name rond het overlijden van Eline en later van Nelly. Verdriet is jullie gezin en familie niet voorbij gegaan. In de laatste jaren zag je hem stiller en ouder worden. En toch vrij plotseling is er een eind gekomen aan zijn leven. Lang, arbeidzaam, we hebben dat zojuist gehoord. Groot gezin, boerderij, schoolbestuur, kerk. En dat zal ook wel eens spanningen hebben gegeven. Maar het getuigt ook van een grote ijver en plichtbesef. Het was zijn uitdrukkelijke wens om niet te veel bij hemzelf stil te staan, maar bij zijn God. En dat wilde ik graag doen aan de hand van Hebreeën 4. Laten we dat hoofdstuk nu samen lezen. Hebreeën 4. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord van de prediking deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hadden. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in diezelfde rust ingaan. En degenen wie het evangelie eerst verkondigd was niet ingegaan zijn. Vanwege hun ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden. Door David zeggende, zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw hart niet. Want als Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want degene die ingegaan is in zijn rust, die heeft ook zelf van zijn werken gerust. Gelijk God van de zijne. Laat ons dan benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel, des geestes en der samenvoegselen en des mergs. Er is een oordelen van de gedachten en de overleggingen van het hart. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van degene met welke wij van doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Ter bekwame tijd, dat wil zeggen op het juiste tijdstip. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Negende vers. Inleidend wil ik een paar woorden zeggen over het verband van deze tekst en dan met name stilstaan bij de betekenis wat die rust is. In de tweede plaats een vurige aansporing om in die rust in te gaan. En ten derde een doorslaggevend argument om toe te gaan tot die grote hoge priester die deze rust verdiend heeft. Om tenslotte te eindigen met een enkel woord van bemoediging. De brief aan de Hebreeën is gericht aan de Hebreeën, zoals het woord al zegt. En wij zouden zeggen aan de Joden. Het is in de Bijbel niet helemaal duidelijk wie de schrijver is. Veel uitleggers gaan ervan uit dat het de apostel Paulus is, maar helemaal zeker is dat niet. De apostel bespreekt achtereenvolgens aan de Joden wie de Jezus is, de Messias. Jezus is profeet, priester en koning en achtereenvolgens wordt dat in de Hebreeënbrief behandeld. En daarmee toont hij aan, bewijst hij voor de Joden dat Jezus inderdaad de gezalfde is. Met name in hoofdstukken 1 tot en met 4 gaat het over Jezus als profeet. Mozes, die naam komen we ook tegen in het hoofdstuk dat we gelezen hebben. We hebben namen ook in het hoofdstuk 3 wat hiervoor staat. Mozes bracht het volk Israël in de rust. Wat betekent die rust? Ik denk dat iedereen wel eens een lange reis gemaakt heeft. En als je dan op je bestemming aankomt, kun je heerlijk genieten van de rust. Of de kinderen hebben misschien wel eens een hele lange wandeling gemaakt. In het bos of in de bergen en het was warm en je hebt dorst gekregen. En toen kwam je thuis en toen kon je heerlijk rusten. En misschien kreeg je ook wel een groot glas drinken. Ging je heerlijk eten. Dat is rust. Zoals wij ons dat voorstellen. Het volk Israël ging door de woestijn. 40 jaar lang. Jullie kennen het verhaal. En de bestemming van hun reis was het land Kanaan. Kanaan was het land van de rust. Daar zouden ze mogen rusten van die lange reis. 40 jaar, was dat nodig? Jullie kennen het verhaal. Israël had al eerder aan de grens van Kanaan gestaan. En toen zouden ze erin gaan, maar toen hoorden ze verhalen over reuzen en grote steden. En de Heer had gezegd, vertrouw op mij, ik zal jullie dat land geven. Maar ze vertrouwden God niet op zijn woord. Ze vertrouwden zijn belofte niet. Ze mopperden op Mozes. En ze vertrouwden niet op God. En hun straf was dat ze 40 jaar door de woestijn gingen. En toen ze 40 jaar later opnieuw bij het land Kanaan aankwamen, waren al die mensen die gemopperd hadden, alle mensen boven de 20 jaar, die waren er niet meer bij. Dus geen van die mensen is in het land Kanaan in de rust ingekomen. Dat is het beeld wat de apostel gebruikt in deze brief aan de Hebreeën. Kanaan is hun bestemming, dat is de rust. Kanaan is het land dat overvloeit van melk en honing. Reusachtige trossen van druiven groeiden daar, misschien wel in het wild. Die moest je met twee man tillen. En het contrast tussen Kanaan en de woestijn kan eigenlijk niet groter. De woestijn is in de Bijbel de plaats van verschrikking, van droogte, van eenzaamheid, van woestheid, van ongedierte. Maar ook de plaats waar boze machten wonen, waar de godverlatenheid heerst. Onheil, diepe verschrikking. En gemeente, vrienden, dat is ook de boodschap voor vandaag. Vandaag zijn we, als we leven zoals we geboren worden, dan zijn we in de woestijn van nature. Als we de belofte van God niet geloven, blijven we in de woestijn. En tenslotte zullen we omkomen in de woestijn van het leven. Want dan bereik je niet de rust die afgespiegeld wordt door het hemelse Kanaan. Het leven van een mens wordt nogal eens vergeleken met een reis door de woestijn. En wat heerlijk als je na het leven door deze aardse woestijn verlost wordt. Als je in mag gaan in die rust. Over welke rust hebben we het dan? U begrijpt, dat gaat niet over een paradijselijke plek op aarde zoals het land Kanaan. Een ander woord voor deze rust is het eeuwige leven. Het eeuwige leven. De definitie van het eeuwige leven kunnen we lezen in het evangelie van Johannes. Waar staat, en dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. Dus het eeuwige leven is niet een heel lang leven, maar het is een hele goede kwaliteit van leven. Het gaat namelijk om het kennen van de Heere, Jezus Christus. Om een relatie met hem te hebben. De rust, dat is ook de rust die we bezongen hebben uit Psalm 68. Broeder de Vries hield veel van deze psalm. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Als je het onberijmd leest, en zo staat het ook boven de rouwbrief, staat er, gelooft zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Sela. Sela, dat wil zeggen, denk er nog maar eens goed over na. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. Bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Het woord zaligheid. Dat is eigenlijk een woord wat ook goed verklaart wat het woord rust betekent in Hebreeën 4. Zaligheid. Als je dat in de grondtekst leest, staat daar het woord Yeshua. En dan begint het bij iedereen, denk ik, te dagen. We horen daarin het woord Jezus. Dus u heeft zojuist uit het Oude Testament de naam van Jezus op uw lippen genomen. Onbewust misschien. Vol van zaligheid is die rust. Vol van Jezus. Vol van redding. Vol van gunstbewijzen. Bij Jezus zijn uitkomsten zelfs tegen de dood. Mooi, hè? Die naam van Jezus, zo in de psalmen. Rust. We mogen ook denken aan wat de apostel Johannes beschrijft in de Openbaring. Openbaring 7. Ik citeer enkele versen. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten. En de zon zal niet op hen vallen, nog enige hitte. Want het lam, dat is ook Jezus, het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat is de rust die overblijft voor het volk van God. En wat valt nu op aan het eerste deel van ons Bijbelgedeelte, Hebreeën 3 en 4. Paulus roept zijn gehoor, zijn publiek aan, hartelijk op om in te gaan in die rust. Een vurige aansporing. Laten we ervoor waken dat niemand achtergebleven zou schijnen te zijn. Niemand moet achterblijven in de woestijn, nu het nog mogelijk is om in de rust in te gaan. Zo begint hoofdstuk 4. Wat zou het erg zijn als iemand van u zou schijnen achtergebleven te zijn? Dat is onnodig. Wat een warme woorden. Maar we horen ook sombere woorden in Hebreeën 4. U is het evangelie verkondigd, maar het deed geen nut omdat u de goede boodschap van het evangelie niet geloofde. Je bent van nature in de woestijn. Maar als je in de woestijn blijft, ben je verdoemelijk. Zo lezen we. We horen hier in de donkere tonen van een vloekwoord. Maar de apostel gaat voort. Vertrouw God op zijn woord en ga binnen in de rust. Die boodschap is nog van kracht. En dat is ook de boodschap die ik brengen mag vandaag. Laat ons dan benaastigen om in die rust in te gaan. Opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Benaastigen. Benaastigen is een ouderwets woord, wat je eigenlijk het best zou kunnen vertalen met beijveren. Maar het heeft ook iets in zich om je te haasten. Alles op alles zetten, dat is misschien wel de beste vertaling van dit woord. Zet alles op alles om in te gaan in de rust. Een vurige aansporing. Maar na deze vurige aansporing is het alsof Paulus aanvoelt: waar haal je die vrijmoedigheid eigenlijk vandaan om in de rust in te gaan? Ik realiseer me dat ik in de woestijn ben, ten dode opgeschreven. Ik heb geen voeten om in de rust in te gaan. Menselijk handelen schiet tekort. Waar de wanhoop nabij is, waar de dreiging van het oordeel gevoeld wordt, daar is de redding nabij. Waarom? Omdat Jezus daar geweest is, gemeente. Hoor hoe Jezus als Messias wordt aangeprezen. Er zijn doorslaggevende argumenten om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade. Tot deze Jezus, de Messias. De grote hoge priester. Hoe troostvol zijn de woorden waarmee dit hoofdstuk besluit. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Een doorslaggevend argument. De schrijver laat het beeld van de profeet verspringen van de profeet naar de hoge priester. De profeet heeft zijn publiek vurig aangespoord. Maar het is alsof de schrijver zich realiseert: is een vurige aansporing voldoende? Nu heb ik verteld wat ze moeten doen. Maar hoe moet dat dan? Stel dat je in een diepe put gevallen bent of in een sloot. Dan zijn er mensen die roepen: je moet eruit komen, anders verdrink je. Maar je wordt pas gered als iemand in de put of in de sloot springt en je eruit haalt. En dat lijkt een beetje op wat hier bedoeld wordt. Gods werk was al klaar in de stilte van de eeuwigheid. Op de zevende dag rustte hij, zo lezen we in ons hoofdstuk. Dat slaat op de schepping. Maar het slaat ook op de verkiezing van eeuwigheid. Het leerstuk van de verkiezing is een grote troost. Het betekent niet, God is op de zevende dag gaan rusten en nu mag je ook gaan rusten. Nee, er staat beijveren om in te gaan in de rust. En nog, tot de dag van vandaag, hier en nu, staat de deur van zijn belofte wijd open. Want Jezus heeft zelf de rust verdiend voor zondaren. Voor ieder die de zaligheid niet meer in zichzelf zoekt. Die zichzelf niet meer redden kan. En die de toevlucht zoekt. Die de toevlucht neemt tot hem. Wat heeft de Heere Jezus dan gedaan? Jezus heeft niet gerust. We lezen in vers 14. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben. Die door de hemelen doorgegaan is. Namelijk Jezus. De Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. In enkele woorden samengebald. Komt hier het evangelie van kerst en van het leven van de Heer Jezus naar voren. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen is verzocht geweest, gelijk als wij, zonder zonde. We beluisteren hier de profeet Jesaja. Die zegt in het 53ste hoofdstuk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze ziekten. Maar ook onze beproevingen. Ons verdriet. Maar zonder zonde. Jezus is letterlijk in de woestijn geweest. Hij heeft daar geleden onder honger en uitputting. En tenslotte werd hij 3 keer verzocht door de duivel. Voor hem was de woestijn zeker een plaats van buitenste duisternis, van schrik van rondom, waar de duivelse machten heersten en hem kwelden, maar Jezus triomfeerde, zodat wij niet meer hoeven te vrezen voor de woestijn van het leven. Ziet u hem gaan onder de brandende zon? Hij heeft dorst. Hij vraagt zijn discipelen om water te halen. Zien we hem in huilen uitbarsten bij het graf van zijn geliefde vriend Lazarus? Compact en kernachtig spreekt ons oude avondmaalsformulier over deze hoge priester. Laat ik een klein stukje citeren. Jezus werd gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is. Opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen. Opdat hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen. Opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. En heeft eindelijk tenslotte met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zei, het is volbracht. Dat is het werk van de hoge priester. Dat is een doorslaggevend argument om te gaan tot deze hoge priester. Toen is Jezus gestorven op Goede Vrijdag. We hebben daar gisteren aan gedacht. Tegenwoordig storen veel mensen zich eraan dat een ander zou moeten betalen voor hun fouten, gebreken, zonden. Maar buiten het offer van deze Jezus, deze hoge priester, is er geen redding. Op de namiddag van Goede Vrijdag werd het lichaam van Jezus in het graf van Jozef van Arimathea gelegd. Op stille zaterdag, de Sabbat, heeft deze hoge priester daadwerkelijk gerust. Zoals zijn vader rustte op de Sabbat, rustte van de schepping en zag dat het zeer goed was. Zo mocht deze Jezus, deze hoge priester, rusten van zijn werk En dat herdenken we vandaag op deze stille zaterdag. Deze stille zaterdag is het symbool van de eeuwige rust waarover onze tekst spreekt. Het is een symbool van de eeuwige Sabbat die aangebracht is door deze profeet en hogepriester die door de hemelen doorgegaan is en op deze dag, de laatste Sabbat van het Oude Testament, scharnierpunt in de tijd, op deze dag heiligde het dode lichaam van Jezus het graf. We gaan straks het graf van uw lieve man, vader, grootvader, begraven. U mag zien dat het lichaam in de aarde wordt gezaaid als een tarwegraan. Het beeld dat de Bijbel ook schetst in 1 Korinthe 15. Het lichaam wordt gezaaid in oneer, maar het zal opstaan in heerlijkheid. Dat is de prediking als we op deze stille zaterdag toeleven naar Pasen. We mogen er troost uit putten dat Christus op de zondag na deze stille zaterdag, dus morgen op de Paasdag, mogen we herdenken dat Christus opstond uit de dood. Hij triomfeerde over de dood en over het graf. Hij verrees in heerlijkheid en majesteit. Niet alleen door de straf te dragen, maar ook door zijn triomf te tonen, wil hij onze zaligmaker zijn. Onze belijdenis zegt dat Christus na zijn opstanding en hemelvaart zit ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Hebt u hem daar in gedachten wel eens zien zitten? Biddend, pleitend voor zijn volk? Vurig pleitend, zoals die vurige aansporing, opdat er niemand van ons schijnen achtergebleven te zijn. Weet u wat onze catechismus ervan zegt? Wat nuttigheid brengt het ons dat ons hoofd Christus aan de rechterhand van zijn Vader zit? Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Voor ieder die hem vertrouwt op zijn woord. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Geliefde familie, ik kan me voorstellen dat je op dit moment het gevoel hebt in de woestijn van het leven te zijn. Eenzaam, verlaten, is het sterfbed van je man, je vader, je opa geen woestijnervaring? Hoe bitter is het als je na 63 jaar huwelijk wordt losgescheurd? Zou het geen woestijn zijn om zometeen naar de begraafplaats te gaan? En je geliefde man, vader en opa daar achter te laten? Deze Jezus is in alle dingen als wij verzocht geweest. Nog één keer zien wij deze Jezus gaan door de woestijn van het leven. Onder het geleide van deze hoge priester is er troost. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfdeel daarboven in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Amen. Laten we nog zingen Psalm 56, vers 5 en 6. mag ik u voorgaan in dankgebed. Heere, almachtige God, zo zijn we gekomen aan het einde van deze rouwdienst. Uw woord heeft geklonken. Niet mensen hebben het laatste woord. Niet de dood heeft het laatste woord. Maar uw woord is het laatste woord. U bent zelf het woord. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het levende woord getuigde van die grote hoge priester. Die van zichzelf heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Mogen die woorden ons kracht geven. Als we straks de droevige gang naar het graf maken. Wil geven dat alles met goede orde en stichting mag plaatsvinden. Geeft u ook kracht om na deze dag verder te gaan. Laat het verdriet niet altijd de boventoon voeren. Maar we bidden of u bemoedigen wilt en vertroosten wilt. En door uw daden opnieuw blijdschap wilt geven. Onze woorden en onze gebeden schieten tekort, Heere. Maar wij beëindigen ons gebed met de woorden van het volmaakte gebed. Dat u ons op de lippen legde. En die we nu tot u opzenden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons tenslotte zingen uit Psalm 73, vers 12 en 13. deze samenkomst eindigen met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.
Je mag nog even kort plaatsnemen. Geachte aanwezigen, beste familie. We zijn nu aan het einde gekomen van deze rouwdienst. Zodra zullen we het lichaam van Klaas de Vries naar het graf begeleiden. De graflegging vindt plaats op de begraafplaats hier in Loppersum. Daar zullen we lopend in een rouwstoet naartoe gaan. Voor degenen die slecht te been zijn, je kunt de rouwstoet achteraan volgen met de auto. Het is ongeveer een kwartier lopen vanaf de Vredekerk tot aan het graf. Er is een verzoek om de liturgie mee te nemen naar de begraafplaats. Namens de familie bent u na de graflegging uitgenodigd om hier in de Vredekerk nog kort terug te komen voor een kop koffie. De familie heeft hierna namelijk aansluitend nog een samenzijn. En de familie heeft het verzoek om wanneer u dan vertrekt geen handen te geven aan de familie opnieuw. Bij deze laatste gang van Klaas de Vries naar het graf mogen wij onze troost putten bij onze God, die zijn Zoon naar de aarde heeft gezonden en die terugkomen zal. Zoals ook beschreven is in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 en 14. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Zo dadelijk breekt het laatste en moeilijke moment aan van afscheid hier op aarde. Het lichaam van Klaas de Vries zal door de kleinkinderen deze zaal worden uitgedragen. Ik wil de kinderen en de kleinkinderen vragen om ook daarbij direct aan te sluiten. Voor de overige aanwezigen wil ik vragen om nog even te blijven wachten, totdat ook u uitgenodigd wordt om deze zaal te verlaten. Mag ik nu de dragers uitnodigen om naar voren te komen, rondom de baar te gaan staan, alsjeblieft. Zou u zo vriendelijk van zijn te gaan staan, alsjeblieft?